slapen.
10 jaar lang hielden journalisten Jutta Goors en Ahmet Ulgun contact met de leden van de Hofstadgroep. Nu is er het boekje Broeders. Emmy Colau spreekt met Jutta Goors.
Feit is in ieder geval dat het gewelddadige jongens waren. En feit is ook dat ze zich op de een of andere manier tekort gedaan voelden in Nederland. Met als gevolg dat ze elkaar hebben opgezocht. Een soort geheime club hebben gevormd. Een club van wraak of van boosheid.
Goedemiddag. Op de Dam in Amsterdam wordt vanavond een bijeenkomst gehouden ter nagedachtenis aan filmregisseur en schrijver Theo van Gogh, die vanochtend in Amsterdam werd vermoord.
Broeders noemden ze zich, het groepje rondom Mohammed B. Na de moord op Van Gogh worden ze één voor één gearresteerd. De daad van hun vriend verandert ook hun leven en dat van hun families totaal.
De jongens die waren allemaal tussen de 17 en de 22 jaar. Het waren jongens die avontuur zochten en die eigenlijk in Nederland iets zochten waar ze wel goed in zouden zijn.
Jutta Goris legde samen met NRC-collega Ahmet Ulgun contact met ze. In het net verschenen boekje staat onder andere het verhaal van een van de minder bekende Hofstadgroepleden, Fami, en dat van zijn broer Redouan. Het begint op een avond in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer en eindigt in een klein ijzerhandeltje in Al-Hoceima, Marokko.
Nederland was heel grimmig en agressief. Hè? Ook, het was ook hart tegen hart. En je voelde ook de spanning. Hè? Den Haag was in opperste staat van paraatheid. Een soort onrust van sirenes. Mensen die gierend de hoek omreden. Ik herinner me ook dat we dat in die wijk heel erg voelden. We kregen ook op een gegeven moment op een van die avonden dat we daar zaten een steen op het dak van onze auto.
Goris en Ulgun wisten Fami op te sporen via het politiedossier van Samir A.
Fami was dus een vriend van Mohammed B. We hadden hem teruggevonden in dat dossier van Samir A. En we hebben aangebeld en eerst naar Samir gevraagd, want die kende die. En toen vroegen wij, ken je ook Mohammed B? Ja, die kende die ook. En toen begon hij te vertellen hoe die bij Mohammed B thuis kwam, waar hij hem ontmoet had in de Al-Tawid moskee. En dat hij tegeltjes was gaan zetten in zijn badkamer, omdat hij tegelzetter is. En dat er een geestelijk leider bij kwam, Abu Ghaled. Over dat ze jihad-video's keken, hoe ze elkaar opstookten. En ik weet niet hoe het kwam, maar hij was ongelooflijk open. Terwijl het een eenvoudige jongen was, die ook, ja, leek het erg geschrokken was. Maar het leek ook wel alsof hij ons verwachtte. Alsof hij verwachtte dat er iemand langs zou komen.
Wat zei hij toen over de moord op Van Gogh?
Hij zei dat hij dat hij er niet van stond te kijken, maar dat hij het wel goedkeurde. En wat ik heel bijzonder vond, is dat zijn broer ook steeds meekwam. Zijn broer die zat op de HVA, dat was Redouan, die Hogeschool van Amsterdam, deed sociaal-juridische dienstverlening. En dat was gewoon een mooie jongen. Iemand die aandacht aan zichzelf besteedde. Mooi haar en een prachtige uitstraling. Hij zag er gewoon goed gekleed uit. Terwijl Fami natuurlijk het uniform aan had van de geradicaliseerde jongen. Met een openhangend overhemd en een te korte broek. Een baard, zo'n pluizige baard met gaten erin. En ja, het zag er niet heel aantrekkelijk uit. Maar hij was. Zij stonden daar met z'n tweeën naast elkaar. En het waren twee werelden. De vierde dag toen we terugkwamen, was hij gearresteerd. Dat was op 10 november. Toen kwamen we daar binnen en alles was overhoop gehaald. Matrassen en banken met messteken doorgehaald om te kijken of er wat in zat. Spiegels lagen in 1000 stukjes. Het was een chaos. En moeder die huilde. Totale ontreddering.
Vrijheid van geloof en denken is belangrijk, zei de rechter. Maar als het in groepsverband oproept tot geweld, dan is er sprake van terrorisme.
Fahmy heeft 18 maanden gezeten, dus dat valt nog wel mee. Anderhalf jaar. En de broer, die zijn we op blijven zoeken. En wat we zagen, dat was eigenlijk een grote verrassing. Omdat Redouan zelf radicaliseerde. Die heeft het contact onderhouden met de advocaat van Fahmy. En die studeerde natuurlijk zelf sociaal-juridische dienstverlening. Dus toch een soort rechtenstudie. En die ging zich afvragen of datgene wat Fahmy vond en deed en had gedaan, of dat wel binnen de vrijheid van meningsuiting viel. Of de vrijheid van religie. En er was ook een heel snelle opeenvolging van gebeurtenissen. Omdat doordat hij de zorg voor zijn broer had, daardoor haalde hij allerlei tentamens niet. Haalde hij zijn tweede jaar ook niet. En daar kwam toch sluipenderwijs een andere broeder, een broer van een medeverdachte van Fahmy, kwam die tegen en die zei, ja, dit is ook helemaal niet de rechte weg die jij bewandelt. Hij kreeg een soort warm gevoel om zijn hart, zo omschreef hij het ook. Toen hij die eerste verhalen van die broeder hoorde op de terugweg van een proforma-zitting.
Als Fahmy uit de gevangenis komt, moet hij net als de andere Hofstadgroepleden het land uit.
Nou ja, zij hebben eigenlijk allemaal een ongewenst verklaring gekregen. Een persona non grata stempel. En dat betekende dat ze hun paspoort verloren. Hun Nederlands paspoort. En dat ze terug moesten naar Marokko. Want dat paspoort hadden ze nog wel. En dat heeft ze heel veel moeite gekost. Want ze hadden geen bankrekening meer. En geen identiteitskaart daar aanvankelijk. Of geen paspoort. Ze konden eigenlijk daar ook maar moeilijk hun bestaansrecht aantonen. Dus het kostte hun moeite om die omslag te maken. En ze waren natuurlijk de risée van de familie. Ook in Marokko. Want wat hadden ze gedaan? Mensen schaamden zich dood.
De ouders van de leden van de Hofstadgroep hadden hun best gedaan een beter bestaan op te bouwen in Nederland. Nu waren hun kinderen weer terug in de huizen die ze daar hadden achtergelaten. Fahmy vertrok naar Al-Hoceima, net als zijn voormalige broeders Noureddin LF en Mohammed LM. Ze wonen daar vlak bij elkaar, maar spreken elkaar niet zoveel meer. In 2011 zochten Jutta Goris en Ahmed Olgun hen op. Na wat moeite vonden ze ook Fahmy.
En hij had een winkeltje in ijzerwaren. Dat is dan echt een klein kamertje met een rolluik. En dat ging dan omhoog. En dan zag je daar allerlei soorten spijkers. En in potjes en bakjes. Dus hij was voorzichtig weer zijn bestaan aan het opbouwen. 20 euro per dag verdiende hij. Hij was eigenlijk veel steviger, vond ik, dan ik me herinnerde. Hij had een zonnebril op en hij was nog steeds een moslim, hè, dus ook redelijk vroom. Maar wel een stuk vrijer bewoog hij zich.
Heeft hij spijt?
Ja, hij had heel erg spijt. En vond ook, ja, keek ook heel somber terug op die periode en op de... Ja, ook hoe hij zijn leven in Nederland had vergooid.
Intussen verlangt zijn broer, die ooit nog sociaal-juridische dienstverlening studeerde, naar het kalifaat. In oktober van dit jaar zocht Goris hem op. Met spijt praat hij erover dat hij niet tot daden overgaat.
Echt een pleitbezorger van IS, van Al-Qaeda eerst, van IS, die zegt, wij waren de praters en nu zijn de doeners opgestaan. En dat betekent dat wij dat uiteindelijk niet hebben gedurfd. En we hebben hem ook elke keer gevraagd, waarom blijf jij dan hier als je die strijd zo ondersteunt? En dan had hij elke keer weer een andere reden. Of hij had een vrouw, een kind om voor te zorgen. Hij was toch anders van karakter dan Mohammed B., zei hij. Later had hij een vader die 4 herseninfarcten gehad had om voor te zorgen. En zo kwam er elke keer weer iets anders wat hem terugwierp op het leven hier. En vandaar dat hij nu vanuit die positie van toeschouwer ineens ziet dat de jongens van nu dat wel doen.
En voelt hij zich eigenlijk een beetje een loser als ik het zo hoor?
Ja, nou hij zou het wel willen inderdaad. En ik denk wel dat hij het betreurt.
Emmy Kollau sprak met Jutta Gores, journalist en schrijver en nu dus maker van het boekje Broeders over de leden van de Hofstadgroep, een uitgave van Atlas Contact.